Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Elke vierde vrijdag van de maand tussen 2 en 3 anders werken. Met Ron Lemmens en Mike Stern op New Business Radio.
Ja, en inderdaad, dat is weer zover dat we gaan kijken naar het programma Anders Werken. Tussen jonger tot 50 jaar en het ouder 50-plus management is een gat ontstaan. Er is een duidelijke tweedeling aan het ontstaan op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, techniek, sociaal media en binding met nieuwe generatie instromers. Hierover gaan Mike Stern en ik vandaag in gesprek met Paul Gieraars. Hij is voorzitter van NCD, dat staat voor Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Wat ziet hij qua ontwikkelingen op boardroomniveau nu bij, inderdaad, de directeuren en de commissarissen?
Thuis, op kantoor of onderweg, dit is Anders Werken. Het programma over de nieuwe werkmix op New Business Radio.
Mike, daar zijn we weer.
Hi Ron, goedemiddag. Ja,
het is even een tijdje geleden dat we samen dit programma weer gedaan hebben. Omdat ik veel weg was in het buitenland. Maar we zijn er weer. En we gaan over een ontzettend interessant onderwerp zo meteen praten. Dat doen we met Paul Gieraars. Maar eerst eventjes, zoals we gewend zijn in dit programma, blikken we altijd even terug op de afgelopen weken. Want het thuiswerk Summit zoals het ooit begonnen is, komt hij weer aan. Alleen dan nu in een andere benaming, het Anders Werken Summit. De Anders Werken Summit, hè?
Ja, zeg klopt helemaal goed. Ja, je zegt het goed, Anders Werken Summit. En ja, we zijn 4 jaar terug ooit met het Thuiswerk Summit begonnen, maar dat dekt de lading niet meer. En inmiddels hebben we zoveel verschillende dingen die we behandelen tijdens de summit. Uiteraard werkgeluk, de werkomgeving, maar ook natuurlijk AI, alle nieuwe ontwikkelingen, NIS 2, de nieuwe cybersecure wetgeving die eraan komt. Welzijn, verbinding houden, noem het maar op. En vandaar dat we eigenlijk vorig jaar hebben gezegd van nou, we maken in plaats, gaan we daardoor als Anders Werken Summit verder, want we moeten met elkaar anders leren gaan werken. En daar gaan we 18 juni dan vanuit de rijtuigloods in Amersfoort, gaat inmiddels de 6e summit plaatsvinden. En als een kleine amuse in aanloop naar de summit, hebben we in maart nog de week van het Anders Werken georganiseerd. Volledig online.
Dat was online. Dat was natuurlijk ook, want zo ben je ook een beetje begonnen min of meer. Ja. En dat was ook min of meer wel weer noodgedwongen. Ja, corona. Het is zo vervelend om dat woord weer te gebruiken. Is wel een van de aanleidingen geweest waarop jij dacht van, hey, hier moet iets over gaan gebeuren. Hier moeten discussies gevoerd gaan worden over het meer thuiswerken, wat natuurlijk door corona een enorme boost gekregen heeft.
Ja, dat klopt Ron. Want ik zou je vertellen, toen destijds, zeker tijdens de start van de pandemie, toen zat ik ook als districtvoorzitter van het NCD dagelijks met directeur en commissarissen, ook op boardroomniveau online. En ik merkte dat iedereen zoiets had van, ja jongens, wat gebeurt hier? Waar gaan we heen? Wat moeten we? En toen is het idee ontstaan. En het is goed dat je dat zegt, want daar hebben jullie, dat hebben jullie ook live uitgezonden nog. En daar was Paul ook aanwezig. De allereerste summit was 2 dagen lang streaming vanuit een leeg scheepvaartmuseum in Amsterdam. Want dat was toen ook dicht.
Ja, kan je nu niet meer voorstellen eigenlijk. Hè?
Nee, precies.
Paul, welkom in de studio. Ja, dat is ook het bruggetje eigenlijk wat we natuurlijk hierdoor maken met Paul. Want ja, jullie kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Maar mede hierdoor, die samenwerking is toen wel eigenlijk geïntensiveerd, denk ik, toch?
Nou, dat kun je zeggen. Het geestige is inderdaad gestart in corona. En niet omdat hij erbij zit, omdat hij zo aardig is. Maar Mike was toch wel een visionair die dat heel vroeg oppakte van, er gaat iets veranderen in corona. Toen wisten we ook nog niet wat voor impact zou hebben. We wisten ook niet hoe lang het zou duren. Maar Mike voelde wel aan, er gaat iets veranderen. Nou, en toen was het misschien nog een klein incident. En als we nu terugkijken, toen hadden we het op een gegeven moment over de koffiecupjes, vergoeding, toiletpapier thuis, et cetera. En kijk eens hoe het nu is. Het is nu gewoon helemaal normaal geworden. En de problemen zijn ook wel wat groter geworden dan alleen maar hoe zitten we met de thuiswerkvergoeding.
Ja, want dan komen we eigenlijk een beetje op de kern van waar we het vandaag over hebben. Los daarvan dat we straks natuurlijk even ook vooruitblikken op de Anders Werken Summit, waar jij dus deelneemt aan een forum. Toch een soort van discussie, alleen dan positieve een manier, denk ik toch, Mike?
Ja, dat klopt. We hebben gedurende de summit hebben we 7 forums over de hele dag heen. En wat we daar eigenlijk gaan doen is dat we met alle kennispartners met elkaar in gesprek gaan. We zetten van tevoren ook polls uit. Dus kijken hey, hoe beweegt het in de markt. En ja, we hadden het net over hybride werken, maar ook van de dingen waar we het ook over gaan hebben is de nieuwe werkomgeving en bedrijven die enorm aan het worstelen zijn van joh, wij moeten binnenkort een nieuw pand. Wat voor pand moeten we aanschaffen? Hoe groot? Hoeveel mensen gaan er nog werken? Hoe krijgen we de mensen naar het kantoor buiten de Dido-dagen? Dido-dagen gaan we het ook over hebben. Het transport, vervoer, noem het allemaal op. Dus in de hele breedte, alles wat eigenlijk met de nieuwe manier anders werken te maken heeft. Gaan we met de forums die we hebben, gaan we dat uitlichten met de forumleden. Er zijn keynote sessies en er zijn seminars. En daar gaan we de hele dag alles waar je ook met tegenaan loopt, nu als management, gaan we gewoon uitlichten en de verdiepingen.
Wat is de tendens eigenlijk op dit moment over het algeheel genomen? Ik bedoel, een aantal jaren geleden waren er ook echt fikse discussies.
Ja.
Met name ook zoekende, hoe ga je het management nu vormgeven? Ik bedoel, het woord wantrouwen hebben we denk ik wel 100 keer voorbij laten komen, bij wijze van spreken.
Ja.
Is dat nu nog hetzelfde? Is het nog een beetje anders geworden?
Nou, nee. En het is, je kan niks over één kam scheren, maar je noemde het wantrouwen. Je merkt dat dat nog steeds een issue is. Hè? Dat ik heb vanochtend een aantal podcasts opgenomen en dan hoor ik het uit de markt precies hetzelfde terug. Dat is absoluut nog niet weg. Maar ja, je moet ook de rekening mee houden. En ik denk dat soms onderschatten. Paul, jij noemde het heel mooi de vorige keer de liminale fase. Hè? We zitten in een overgangsfase. Mensen veranderen niet snel. En waar we het vandaag over gaan hebben. Kijk, als het oudere management binding kwijt is met de jonge generatie medewerkers. Wat is dan de binding met de andere facetten binnen het bedrijf? Dus er speelt zo verschrikkelijk veel. Dus het is heel moeilijk om het zo te duiden, Ron, of op één ding je vinger te leggen. Juist de complexiteit. Hè, waarbij.
Maar ik bedoel er eigenlijk mee te zeggen. Er is urgentie. Alleen ja. De acute urgentie die er destijds was, is toch een beetje gaan liggen, lijkt mij nu, toch?
Nou, dan zou ik iets anders bij je neerleggen.
Wat is dan nu de acute?
Ik draai hem even om. Hè. Als je het over acuut hebt, ja. Dan laten we hebben vorige keer hebben we in de studio hebben een aantal gasten gehad op het gebied van cybersecurity in verband met de nieuwe NIS-wetgeving. Nou, die is nu iets verschoven.
Ja.
Maar als je dus ziet, cybersecurity, iets wat je niet ziet, is er niet.
Maar dat is wel een acute situatie. Want
maar die wordt ook onder de stapel steeds geschoven. Ja. Tot grote frustratie van veel partijen. Want we hebben Joris Leupen gehad van Telindes, grote ICT-bedrijf. En die zegt gewoon van, joh, men onderschat het volledig. Het gaat gewoon aan de kant. Want er zijn, en dat bedoelde ik net, een soort rat race. Hè. Er zijn steeds prioriteiten. En het wordt voor het management denk ik veel moeilijker. En misschien dat Paul dat ook kan toelichten. Ik heb het idee dat we steeds op 5 borden tegelijk aan het schaken zijn. En waar ga je dan prioriteiten stellen? Want er is steeds wel een brandje.
Nou, ik heb hier echt een voorbeeld zonder een naam te noemen van het bedrijf waar het om gaat. Maar ik ken dus iemand die is cyber security officer bij een energieleverancier in Nederland.
Linkje, zijn er maar 3.
Daarom, het linkje ga je sowieso wel leggen, maar ik noem de naam even niet. Op het moment dat bekend werd dat Zweden lid werd van de NAVO, nam het aantal aanvallen enorm toe. Vanuit Rusland. Cybersecurity aanvallen. En dat is natuurlijk iets. Dat wordt niet aan de grote klok gehangen.
Nee.
Maar dit is wel wat er daadwerkelijk gebeurt. Is het dan zo dat dat verhaal met. Oh, op het gebied van cybersecurity. Misschien dat er vaker voorbeelden genoemd moeten gaan worden. Zodat het toch wel op de radar komt bij bedrijven. Wat denk jij, Paul?
Ja, sorry.
Nee, ik zou dat heel gezond vinden. Want wat jij noemt. Ik herken dat ook. Ik ben toezichthouder bij een semi-publieke organisatie. En daar zagen we ineens een DDoS-aanval, ook vanuit het oosten van Europa, wat gewoon per uur of per kwartier een aantal miljoenen aanvallen kreeg. En dan was goed dat op een goede manier afgevangen werd. En dat was niet particulier, dus niet voor die organisatie, maar gewoon het was een semi-publieke organisatie in Nederland. Nou, Nederland stelt zich hardop in het Oekraïne-debat en ineens word je ongewild. Zit je ineens met een groot probleem. Doorgaans wordt daar niet graag over gepraat. In dit geval zou ik zeggen, ja, doe het maar wel. Want je moet het wel goed op orde hebben. We vinden normaal dat we een brandoefening hebben. En dan gaat het alarm af. En dan gaan we met hashes naar buiten. Maar zo normaal is het nog niet om te testen. Hoe zit het als we een DDoS-aanval krijgen?
En dan hebben we het eigenlijk alleen nu. Hè, je zegt het netjes Oost-Europa. Maar je kan het ook vanuit Azië. China als land noemen. Waarbij we ook weten dat zij proberen te infiltreren op allerlei soorten en manieren.
Ja, dat, volgens mij zijn we het daarover eens. Als je naar China gaat, dan bedrijven hebben standaard al dat je je andere telefoon meeneemt en een clean laptop waar niks op staat. En zo ga je China in. Ja. En het hele verhaal met Chinese elektrische auto's, wat de markt op gaat komen en een zware concurrent voor Tesla gaat worden. Waarbij de vraag is, wat wordt er uitgelezen?
Dus inderdaad, de spyware doel je dan op. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de containeroverslag in Rotterdam en in allerlei havens in Europa, waar dat ook zelf aan de hand is.
Nou ja, zo is Huawei natuurlijk ook al bij veel partijen buiten de deur gehouden. Wat wel interessant is, is dat je bij cybersecurity dus ziet, ik noemde het net al, en volgens mij is een Cruyffiaanse uitspraak, wat je niet ziet, is er niet. Hè? Dat iets van...
Je ziet het pas. Je ziet het pas als je het ziet. Of iets in de
volgens mij was dat.
Je herkent het pas als je het ziet. Ja. Ja.
Maar wat er nu wezenlijk anders is, is dat bij bedrijven, waardoor het door drukte, zeg maar, onder op de stapel wordt gegooid elke keer. Hè? Want het is niet zichtbaar. Het zal ons niet gebeuren. Nou, je noemt net ook al, hè, geen noemenswaardige organisatie die toch aangevallen wordt. Maar met de NIS 2 wetgeving krijg je ketenaansprakelijkheid. En dat wordt een heel ander. Dan lopen de hazen heel anders. Ja. Want het kan ook zijn dat jouw toeleverancier jou er dus op aan gaat spreken. Van luister, ik zit in de keten. Of een klant, hè, jullie doen bij ons de beveiliging. Maar hoe is bij jullie aan de achterkant geregeld? Dus soms zijn wetsmaatregelen gewoon noodzakelijk om dingen wel in beweging te kunnen krijgen. Omdat bedrijven, en waarom dan, dat kan druk te zijn of niet zichtbaar zijn, het laten liggen.
Maar mag ik heel even het tegeltje van Johan Cruijff nog invullen?
Ja. Oh, je hebt hem al gezegd. Ja, leuk.
Je gaat het pas zien als je het door hebt.
Ja,
dankjewel.
Dat is exact wat ik bedoelde. Ja.
Nou, dit is in ieder geval, dit is pas deel 1. Wat betreft, als het gaat dus om urgentie. Maar voor de rest, toch weer terug te gaan naar die periode waarin er heel veel heel snel aangepast moest worden. Is het nu vooral, volgens mij gaat het veel dieper.
Mag ik nog één onzichtbaar ding noemen? Want we hadden het over cybersecurity. Maar wat dacht je van cultuur? Omdat het nu een gegeven is dat blijft. Zie je nog één ding waar we echt mee worstelen. En waar ook de leidinggevende mee worstelen is. Hoe krijg ik die cultuur op de plek waar ik hem zou willen? Want mensen zijn er niet meer. En daar zie je dat generaties daar heel anders mee omgaan. Daar zie je de boomers, de wat ouderen. Vooral behoefte aan structuur. Wanneer verwacht je dat ik er ben? Hoe laat hebben we dat? En waar kan ik mijn files vinden? Dus die zijn alleen maar nog zoekende. Zijn er zoekende naar structuur.
Ik vind het leuk om die even te positioneren. Zometeen gaan we daar uitgebreid op in.
Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Anders Werken. Het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.
Ja, en vandaag hebben we met name als hoofdthema over het jonger en ouder management. Het gat wat daarin is ontstaan. Mede ook door de komst van veel snelle technologische ontwikkelingen. AI is een voorbeeld daarbij. Gaan we zo verder op in. Paul, eerst hadden we het net al eventjes over culturen binnen het bedrijf. Als we het gaan hebben over de belangrijkste veranderingen van de afgelopen jaren. Daar hoort dit ook een beetje onder, toch?
Een beetje veel.
Beetje veel, hè?
Want hier komen die verschillen eigenlijk heel, heel duidelijk naar voren. Als je kijkt dat, wat ik zei, boomers hebben vooral behoefte aan structuur, regelmaat. Waar ben ik aan toe? Hoe laat doen we dat? Waar kan ik het vinden? Die hebben nog meer guidance nodig, want die zijn niet opgevoed met internet. De millennials daarentegen, die zijn al veel meer naturals. Maar die hebben vooral, ik sla de generatie X over, dus de tussenlaag. Die hebben vooral behoefte aan autonomie. Laat mij het maar regelen, want die voelen zich al redelijk comfortabel. Ja, en millennials, dat zijn de echte naturals. Die bewegen zich zo makkelijk. Die hebben bijna niet eens meer in de gaten of het nou een digitale vergadering of fysiek is, bij wijze van spreken. Die bewegen zich op platforms. Die kunnen makkelijk hun documenten vinden. Die willen dat alles gewoon lekker in de cloud zit op hun eigen manier. Die bewegen zich echt daar heel natuurlijk in.
Maar ze bewegen zich natuurlijk, ook vrijheid. Toch daar een vraag over. Want heeft het ook niet te maken met dat ze een bepaalde vrijheid durven te nemen, omdat er gewoon simpelweg een vacature overschat is?
Nou, dat lijkt zo. Als je hebt over vacature en sollicitatie, wat wij vaak horen bij ons, bij NCD en ook van de DGA's, directeuren, managers. Je mag op gesprek bij je kandidaat.
Dat heeft ook te maken met die cultuurverandering.
Ja, en ik heb een geweldige anekdote in het boek wat ik mocht schrijven over over cultuur, de Confetti Company. Dat AFAS natuurlijk allemaal highly talented ICT mensen. Dus die zorgen natuurlijk erg goed voor hun mensen. Daar heb je massages en alle andere dingen. En daar zit, daar zei de directeur, eigenaar. Ja, ik denk dat we nu een beetje over de top zijn. Want ik kreeg een klacht. Ja, we hebben wel mango's, maar we hebben geen mango-schiller meer. Kunnen we het daarover hebben?
Yeah.
Nou kijk, en dat zegt hij, volgens mij zijn we ergens een grens voorbij gegaan. Dat we ook nog moeten kijken van waar is het belang van de werkgever. In plaats van alleen maar de millennials goed te pleasen. En zorgen dat zij naar hun zin hebben en niet weglopen.
Als het goed is, is het ook zo dat die oudere managers een brok aan ervaring hebben waar iedereen wat aan heeft. Wordt dat onderschat? Wordt dat niet ingezien? Is daar ook een onderdeel van een kloof?
Ja, dat is de grote kloof is dat de oudere generatie denkt, ik heb de ervaring, dus luister maar, want ik heb het al zo vaak gedaan. Wat zij vergeten, dat de nieuwe generatie een ander soort ervaring heeft, waar zij inmiddels al een beetje blind voor zijn geworden. De nieuwe generatie denkt, ja weet je, met die oude mannen en vrouwen, vaak mannen, hebben niet zoveel te maken, want die begrijpen niet hoe het werkt. En waar zij aan voorbij gaan, dat die mannen al 5 keer een neusflik hebben gestoten. En daar kun je ook heel veel mee opsteken. Dus de crossover tussen die generaties, dat geeft het beste resultaat.
Dus je moet elkaar eigenlijk je wat meer ruimte geven en gunnen.
En vooral openstaan van wat heeft die andere eigenlijk aan mij. Wees maar egoïstisch. Ja. Wat heeft die andere mij te brengen? Ja. Maar dan moet je wel een beetje boven staan.
Kijk, je komt natuurlijk ook. Ik hoorde laatst ook iemand. En even de oudere management. En die zei letterlijk tegen mij. Ja, weet je, potverdomme. Toen ik ging werken was ik blij dat ik een baantje ergens kon krijgen. En we moeten nu inderdaad smeken of ze binnen willen komen. En laars erop, we zijn niet helemaal gek geworden. Nou ja, als dat de mindset is tegenover een jongen die zegt van ja, ik heb het voor het oprapen. En ik heb geen zin om hier in die TL-fabriek te zitten 5 dagen per week. Dan heb je dus wel een gap.
Nee, maar er zijn 2 dingen die wezenlijk veranderd zijn. Een mooi voorbeeld vind ik dat. Dat is niet raar, maar het is uit welke generatie kom je.
Ja.
Dus als jij opgegroeid bent dat de banen voor het oprapen liggen, dan is dat je mindset. Als je geen crisis hebt meegemaakt, dan begrijp je ook niet waarom je je daartoe zou verhouden. Dus er is gewoon een generatie die die crisis niet heeft meegemaakt. Tweede is, vroeger stond ze natuurlijk vanuit Delft in de rij om bij Shell te beginnen. Nou, nu is het precies omgekeerd. Dat zien we ook om ons heen. De eerste wat vragen. Ja, maar welke purpose heeft dit bedrijf?
Ja.
Waar dient dat voor? Hoe maken wij hier de wereld beter? En dat willen ze best minder verdienen. Maar wel echt achter de missie van een bedrijf staan. Dus er zijn 2 dingen die compleet veranderd zijn.
En dan nog 1 ding eraan toevoegen. Is dat niet heel erg Nederlands? Dat eigenlijk de hiërarchie is een klein beetje verwaterd. Hier en daar. Kijk je naar Duitsland, nou, daar ga je nog echt wel met u bij de directeur naar binnen.
Herr dokter,
als het even moet, ga je nog op de knieën. Hè?
Ja.
Maar dat is wel een wezenlijk verschil, hè, toch?
Ja. Ja, heel groot verschil, maar dat zie je in Duitsland zie je dat. Geestig verhaal, toen ik daar stage liep 1000 jaar geleden. Zelfs de leerlingen, heet daar Azubis onderling. Zij spraken elkaar met de achternaam aan. Frau Müller, kunt u dat meer bitte anreichen? En dat is gewoon de ene 18-jarige na de andere bij wijze van spreken. Maar in Frankrijk, geloof maar niet dat je in een en plein publiek, in een vergadering, je meerdere tegenspreekt. Dus wij zijn de koningen van het egalitaire. En dat werkt ook hierin door inderdaad.
Nou ja, en als je dat vergelijkt met de nieuwe generatie die eraan komt, hè, die ook nog een tijd tijdens corona zwevend is geweest. Ik kan me herinneren dat in Amsterdam, dat is een jaar terug of zo, dat men in de uitgangswereld zoiets had. Joh, we moeten die gasten gaan opvoeden hoe je uitgaat. Die slopen hier gewoon de hele tent. Die zijn los van alles. Als je naar bedrijven kijkt, jij haalde dat ook net aan, Paul. Ik hoor dus ook echt van jonge mensen die zeggen, ik ga van tevoren ook kijken wie er in dat bestuur zit. Wat zijn dat voor mensen? Nou, dat was voorheen ondenkbaar. Ja, maar ja, en vergeet niet, mensen worden natuurlijk ook opgevoed met de graai-inflatie, de graai-inflatie, als ik het goed zeg, al dat soort dingen. Dus je ziet ook jongens worden ook gepiepeld, hè, door grote bedrijven, even in de ruimste zin des woords. Vertelde Paul net nog, recentelijk in Portugal geweest, betaal je 1 euro, iets meer dan 1,60 euro voor een liter benzine. pak sigaretten kost al 5,5 euro. Ja, dan gaat er wel een lampje branden van. Dus en waarom ik dat aanhaal is dat ik wel denk dat die jonge generatie, die instromers, die zijn heel goed gevoed. Hè, want dat draagt social media aan bij. Ik wil niet zeggen dat alles wat ze binnenkrijgen, dat ook klopt. Maar ze zijn ook best wel heel erg scherp. En ze zijn goed op de hoogte van dingen. En dan moet je wel rekening mee houden als je die mensen binnen je organisatie binnen wil krijgen.
Nou, en wat denk je van de persoonlijke ontwikkeling? Dat staat heel hoog in de piramide. Ja. Hoe kan ik mezelf hier ontplooien? En even een credit naar deze generatie. Ze zijn ook verdomde streng voor zichzelf. Want het is niet alleen maar je werk goed doen. Maar je moet ook tijd hebben voor je omgeving. Ze kijken heel goed naar een work-life balance. Wat al gelijk in de knel komt. En vinden ook dat ze nog iets moeten bijdragen voor de samenleving.
Ja, dat laatste wat jij zegt, dat is wel een verschil. Hè?
Dat is echt een verschil.
Het is niet alleen maar gaan voor de carrière en voor uiteindelijk een heel goed salaris. Maar ook de essentie van het werk wat er geleverd wordt, dat moet bijdragen aan iets.
En dat zie je, dat is heel vreemd. Dat zie je allemaal van die late inzichthebbers. Van die 55-plussers. Het huis is lang afbetaald. En de Tesla staat voor de deur. Goh, kunnen we nog wat terugbrengen naar de samenleving? Hè? En dan, daar heb je er veel van. Maar dat is makkelijk praten, zeg ik dan. Als de rest al is ingevuld. Hè? De kinderen zijn al klaar met studeren. Financieel zit het op orde. En dan, wat kan ik terugbrengen? Maar deze generatie begint daarmee. Dat is een heel wezenlijk
verschil. Waar komt dat vandaan, denk je?
Nou, ik sprak laatst de rechter magnificus van de Universiteit Amsterdam. En toen ging het over gender equality, et cetera. Ik zeg, hoe zit dat bij de universiteit? Is dat een issue? En zij zei, Paul, er is maar één ding waar echt de emotie enorm over oploopt. En dat is over duurzaamheid. De generatie van nu heeft echt het idee, met alle respect, we zijn te laat. Deze generatie heeft het echt verknald voor ons. Onze kinderen geen idee in welke omgeving ze opgroeien. En wij zitten niet aan de knoppen. Dus daar zit echt een grote frustratie bij deze generatie. Wij moeten nu iets doen. En vandaar dat de A10 of de A4... weer vol ligt met mensen dit weekend. Vanuit frustratie.
Precies, frustratie. Daar kom je eigenlijk op steeds meer zaken die ook naar boven komen. Dat is een sidestep. Maar even goed, dat gaat wel over economie. Dat gaat wel over maatschappij. Ik noem microplastics. Waar we jarenlang heel veel plezier aan beleefd hebben. Maar nu blijkt het toch niet zo goed te zijn. Aroma's in rookworsten. Dat is natuurlijk iets heel recents.
Ja, deze week nog.
Maar dat zijn wel natuurlijk zaken die komen nu aan het licht. En die hebben we jarenlang gewoon geaccepteerd.
Nou, niet onwetend zijn.
Onwetend, ja,
niet
dat
verwachten natuurlijk. Dat de fabrikant dat soort rotzooi in zijn producten stopt.
Dus eigenlijk goed dat er nu ter discussie komt. Maar daar kom je eigenlijk op het punt dat ze voelen zich gepiepeld. Dat is wat je zegt.
Ik zou bijna willen zeggen, je ziet het pas als je door hebt. Maar als je
die heb ik eerder gehoord.
Als je het niet weet, en wij waren onbewust onbekwaam. Dit is de generatie 50ers en 60ers. Maar deze generatie heeft die kennis. En die ziet de grafieken en die weet, we gaan toch met elkaar naar de knoppen als we op deze manier doorgaan. En dat is die urgentie die zij vanaf gewoon hun puberteit meekrijgen. Dus die urgentie voelen zij echt anders.
Dan hebben we toch eventjes de kloof. Hè? Wat zou een oplossing kunnen zijn om elkaars taal weer beter te spreken?
Dat is volgens mij nog niet zo heel gemakkelijk. Maar het begint met op een open manier naar elkaar luisteren. De onbevangen dialoog. Klinkt heel vreemd. Maar we hebben een blok van 3 uur in onze commissarisopleiding. Het voeren van een onbevooroordeeld gesprek. Want je hebt altijd je bias, hè, met een chic woord. Je hebt altijd je achtergrond die je meeneemt in alles wat je denkt. Als je zegt, goh, daar komt een dokter binnen. Je hebt gelijk een witte jas en het is een man. Nou, tegenwoordig is dat allang niet meer zo, want de merendeel zijn vrouwen. Dus er zit al een bias bij onszelf.
Een stereotypering eigenlijk.
Probeer die uit te schakelen en dat is heel hardnekkig. En dan echt onbevangen luisteren is waar het begint. Want het voelt misschien vreemd, maar zit er iets in wat de ander zegt. Echt proberen in te leven. Nou, dat is best lastig.
Dat is eigenlijk een soort van oproep tot gaan ze een opleiding empathie doen. Is er een opleiding voor? Denk ik niet.
Het is grappig dat Ron, ik ben blij dat je het zegt. Als je mij vraagt wat zou in leiderschapwereld, of het nou directeur of commissaris is, wat zou moeten veranderen, is het drie dingen. Empathie staat op één, dus zo vreemd. Meer empathisch, digitaal vaardiger, dan kom je bij AI, en duurzamer.
Je mist er nog één, denk ik. Zelfreflectie.
Zelfreflectie.
Want ik kan me voorstellen dat dat weg hebt. Naarmate je lang bezig bent in je baan, je wordt steeds ervarener, je behaalt successen, dus je hebt bepaalde bewijslast, zeg maar, aan je stok hangen. Dan kan me voorstellen dat als je daar niet scherp op bent, dat dat weg hebt.
Zelfreflectie is de zus van empathie, zeg maar. Niet Cruyffiaans, maar dat is het. Dat is precies het verhaal. En in de structuur, sorry, een beetje saai, maar daar zit nu voor het eerst, zie je dat alle raden van commissarissen ook een zelfevaluatie hebben. Een gedwongen zelfreflectiemoment. Dus dat beginnen we normaal te vinden.
Het Michael van Praag momentje eigenlijk.
Nou ja, voordat ik binnenkwam had ik net de pers aan de lijn inderdaad. En dat is makkelijk om daar een oordeel over te hebben. Maar in alle eerlijkheid, daar ging het natuurlijk verschrikkelijk mis. Vanuit de enorme druk van media, de druk van fans, de druk die je hebt onderschatten niet. Heb ik het over Ajax over?
Ja, dat kwam even niet
over. Sorry.
Dus,
Maar Michael van Praag die onder druk vindt dat hij iets moet zeggen in de media. Die vindt dat hij krachtig moet optreden. En dan verschrikkelijk de fout in gaat door zeggen, die man kan nooit meer terugkomen. En dan lopen rollen door elkaar. Want je staat de media te woord. En je bent even vergeten dat je ook werkgever bent. Waar je processen moet volgen.
En er gebeurt natuurlijk nog meer. Maar goed, dat is helemaal een saai stap van dit onderwerp.
Daar kunnen we ook een dag over vullen.
Precies, dus hij moest ook wel op een bepaald moment moest hij zijn keutel een beetje intrekken.
Ja, dan zie je dat je, als je niet rolzuiver bent.
Precies.
En niet met elkaar. Hè, dan ben je toch ook soms lonely at the top. Als je dat niet met elkaar voorbereidt en goed doorspreekt. Ja, dan glij je af en toe uit. En even, dat is ook zelfreflectie.
Even over dat lonely at the top, hè, waar we het net over hadden. Want als je dus kijkt naar zelfreflectie, binding, inzet in je organisatie. Wat ik ook vaak hoor, is met name op boardroomniveau. Dat inderdaad de mensen ook niet de feeling, maar de zicht hebben wat er onder in die organisatie gebeurt. En als je dat niet hebt, en dan kijk ik naar jou, Paul, hè, van hoe. Hoe zou je nou als bestuurder of commissaris dichter in dat bewegingsveld kunnen komen, zodat je ook beter ziet en snapt wat er gebeurt?
Nou, dat is een terechte vraag. Wij noemen dat in de opleiding het busje naar Kerkrade. Het busje naar Kerkrade. Het komt niet bij mij vandaan, maar bij Floris Kroon. Maar het is zo waar van. Als commissaris krijg je altijd in de boardroom, in de hoekkamer, met de fijne broodjes en de verse jus, een prachtige PowerPoint, hoe de wereld ervoor staat. Maar dan de vraag, hoe staat de wereld er echt voor? En dat leer je toch van de laag eronder of door het rondje door de fabriek te lopen.
Ik ben toch wel benieuwd. Het Kerkrade, dat is niet heel positief, hè, toch?
Nou, kijk, dat is
niet zo heel veel.
Volgens mij is Heerlen in dit geval nog erger.
Ja, Kirschhoff. En dat is precies wat het verhaal is. Zeg, het hoofdkantoor staat natuurlijk altijd in Utrecht of in Amsterdam. Maar ben je ook al een keer naar de vestiging Kerkrade geweest? En daar ben je waarschijnlijk nooit geweest als commissaris. Daar word je ook nooit uitgenodigd. En ik mag dat zeggen als Limburger. Maar ga eens met elkaar de busje naar Kerkrade. Ga daar eens je verhaal op doen.
Maar met de mensen. Ja. Dit is toch een van de eerste dingen die je leert. Ook in een opleiding bedrijfskunde wordt daar vaak wel over management verteld. Zorg dat je op de werkvloer zichtbaar bent.
Maar, en dat is een theoretische wetenschap. Hè. De accountants hebben het ook wel eens over de smell of the place. En dan geef ik je te doen. Wie doet het echt? En dat is toch ga je schrikken hoe weinig het echt gebeurt. Dus wij zeggen altijd, geef er een structuur aan door bijvoorbeeld uit te nodigen. Mensen, afdelingsleiders, productieleiders of een hoofdmarketing. Geef eens een presentatie aan waar jouw zorg nu zit.
En dat is ook de kloof tussen strategisch en operationeel feiten. Waar je het nu over hebt.
Ja, dat is heel makkelijk. Want
een andere manier van denken. Maar dat wil niet zeggen dat degene die operationeel actief is, niet strategisch zou kunnen denken. Of andersom.
Je weet hoe dat werkt. Hè? Dat als er iets misgaat in een bedrijf, de afdelingsstrategie zegt, ja, de strategie was briljant. Maar wat is het slecht uitgevoerd? En operatie zegt, ja, maar met deze strategie voordat we al begonnen, wisten dat het kansloze exercitie was. We hebben nog het beste geprobeerd ervan te maken.
En ik denk wat je net aanhaalt, Ron, en wat jij ook aangaf, Paul. Ik heb zelf eens in zo'n situatie gezeten dat ik op een gegeven moment. Ik werkte heel veel buiten het kantoor. We hadden toen in Haarlem hadden we zo'n 70 mensen op kantoor rondlopen. Dus wat gebeurde er als ik op het kantoor was? En je begon met iemand een praatje. Dan was je de pineut. Want het ging de hele dag door. Je kwam nergens meer aan toe. Dus als jij de werkvloer op gaat. En dat is denk ik ook de angst. Van ja jongens, als ik inderdaad echt op die werkvloer met allerlei mensen in gesprek ga. Dan ben ik gewoon een halve dag of een dag kwijt. Dus dat kan ook ertoe leiden dat mensen. Want dat is natuurlijk helemaal. Nou, de volgende week. Oh ja, nee, de volgende.
Maar goed, als je een beetje een goede voelspriet hebt. Dan merk je waarschijnlijk dat je komt niet van die werkvloer af. Omdat mensen aandacht van je willen. En die aandacht heel erg behoefte toe hebben, toch?
Ja, zo kan je het natuurlijk zo uitleggen. En dan is ook de vraag van kan je die aandacht geven? En dan kom je weer bij hetgeen terug waar we begonnen. Er ligt zoveel op het bordje. Ik denk dat we dat ook niet moeten onderschatten. Dat ja, het is elke dag toch prioriteiten stellen. En wat is op dit moment first things first? Wat gaan we als eerste oppakken? En ja, ik weet niet hoe jij dat ziet, Paul, maar ik denk dat het wel een beetje een soort rat race is. En dat dat zich eigenlijk repeteert elke dag.
Nou, wat je hiermee kijkt, het feit is dat als je niet wegkomt omdat iedereen wat heeft, dan is er ook iets aan de hand.
Ja, ja, ja.
Nee, maar goed, dat is te makkelijk. Nee, en dat is wel het dilemma. Gaan we toch weer terug naar remote working of het anders werken. Je ziet de mensen veel minder fysiek meer. En daardoor moet je antenne nog verder uitstaan, omdat je ziet van goh, je zit er niet heel gezond bij of ik zie iets aan je. Dat zie je dus niet meer. Dus je moet andere signalen oppikken om te weten hoe het met je team is. Nou, en dat is natuurlijk wel iets wat steeds lastiger wordt. Ik hoor ook directeur zeggen, ja, ik zie mijn mensen niet meer. Hoe hou ik dat contact en hoe weet ik nog hoe het met ze gaat?
Nou ja, en ik hoor ook directeur Paul die zeggen, joh, weet je, en dat zijn dan geen DGA's, maar echt directeuren binnen bedrijven die ook iets hebben van, joh, weet je, nog een half jaar naar mij de zonvloed, geen poppenkast meer. We laten het nu even zoals het is en de opvolger die mag het verder anders op gaan pakken.
Ja, en daarbij zeg je dan eigenlijk ook wars van nieuwe ontwikkelingen en daar wordt de kloof door alleen maar groter.
Dat ben ik met je eens. Kijk, als je het opgeeft, dan zou ik zeggen, doe het dan maar direct en wacht dat half jaar ook niet meer. Maar dat is wel een echt probleem. En wat je nu begint, dat zich een beetje te stollen. Je had het over de dinsdag, donderdag. En in de positieve manier, want anders is het een beetje klaaguurtje geworden. In de klaagmuur hier in Hilversum.
Maar nee hoor, we komen zo naar de oplossing.
We komen zo
naar de positieve.
Kijk, er komen al snacks en gebakken en toeters
naar. Nee, helemaal. Er kan kans. Ja. Nee, wat je wel ziet als. Je gaat niet meer naar kantoor om je mail te doen. Of om je telefoontje te plegen. Dus je ziet wel zo'n beetje ontstaan dat de meetings met elkaar. Om met elkaar iets te creëren of met elkaar van gedachten te wisselen. Dat je elkaar echt opzoekt op deze dagen. Om die behoefte echt te vervullen. En de een is niet naar kantoor te bewegen. En de andere is er niet weg te slaan. Dus dat is, daar moet je wel een structuur aan.
Nou ja, en wat ik ook regelmatig hoor. Als mensen zeggen, dan ga ik op de dinsdag naar donderdag naar kantoor. Van meeting naar meeting naar meeting. Naar de meeting. Ik heb amper tijd om eigenlijk iemand echt te spreken. Dus daar moeten we ook nog heel erg zoeken van, joh, hey, hoe gaan we dat nou? En dat wilde ik net zeggen, Ron. Wat je op dit moment ziet in de opmerking die jij eerder maakte, is dat heel veel bedrijven, ik hoorde laatst al de term, die zitten even op hun handen. Maar dat heel veel bedrijven nu tot de conclusie komen, jongens, wij moeten terug die organisatie in. We moeten nu eerst gaan inventariseren en in beeld gaan brengen. Ja, daar hebben we van Veld toen ook al eens een gast over gehad. Die halen heel veel het Office 365 data. Om te kijken waar nemen we nu eigenlijk beslissingen op. Voordat we nu maar doorgaan in die beweging. Maar steeds, ja, ik wil niet zeggen hapsnap. Maar wel beslissingen soms te snel nemen. Is het belangrijk dat we eigenlijk goed eerst gaan positioneren. Ook met die medewerker. Waar staan we jongens? Hoe gaat het met jullie? Werkt het allemaal? Waar heb je behoefte aan? En dat je dan eigenlijk pas die volgende stap kan maken.
Maar wat je eigenlijk zegt is dat je de data die gewonnen wordt door middel van het gebruik van medewerkers van een programma als Office 365, dat die data je meer inzicht geeft. Ja. Alleen de vraag is, in hoeverre ga je daar verstandig mee om? Is dat één op één te vertalen? Ik denk het niet.
Nou, ik vind het mooi wat je zegt, Mike, gun jezelf of pak ook de tijd om eens even vanuit dat plateau te kijken, zijn we er allemaal?
Ja.
En de neiging die we gewoon in elke business hebben om door te gaan, want het is altijd urgent, klanten hebben vragen, ontwikkelingen, projecten, reorganisaties. En dat vind ik een hele mooie van je van, pak de tijd, ik zou dat ook een mooie tip vinden, om te kijken, zijn we nu allemaal leeftijd, afdeling, productie of kantoor, zijn we nu allemaal op datzelfde kennisniveau? Kunnen we hiermee door, zoals we nu met elkaar werken in die nieuwe hybride vorm, om dan naar het volgende niveau te gaan? En ik denk dat we dat misschien met elkaar te weinig doen.
Ik moest net even lachen dat je zegt, zijn we er allemaal? Want ik denk dan meteen aan het schoolreisje, waar de bus begint te rijden terwijl er nog iemand op de wc zit. En na 15 kilometer moet er omgedraaid worden om iemand weer op te pikken bij het wegrestaurant.
We zijn Luc vergeten. Ja.
En dan toch eventjes, heb je het, we hebben het eigenlijk over de kloof. Hè? Nog, ik ga het nog een keer benoemen. Ik behoor nog tot 50 jaar. Jullie zitten, schat ik in, alle twee, bedoel ik niet verkeerd hoor, boven die 50.
Dank voor deze belediging, maar je hebt helemaal gelijk. Ja.
Uiteindelijk denk ik dat het een enorm verschil maakt of je 30 jaar ouder bent dan die ander of andersom dan 10, 15 jaar. Dat is een andere overbrugging toch?
Ik denk dat het echt een issue is als je 65 plus bent en je zegt van nou, ik ga dat hele AI gebeuren, ik ga dat niet meer doen. Ik ga
het
niet meer.
Dan wordt het een issue. Ja.
En dan raak je wel een stuk verbinding kwijt, want dan begrijp je elkaar echt niet meer, spreek elkaar taal ook niet meer.
Hey Paul, ga daar eens een stapje terug. Hè? Want ik heb me daar wel eens in verdiept van waarom, ik kan mij herinneren, we hadden op een gegeven moment binnen het NCD, en daar blijven dingen altijd binnen kamers, maar wij zaten een keer te borrelen met een paar mensen. En toen vroeg ik op een gegeven moment, wat doen jullie op social? En dat iedereen haalde zijn schouders een beetje op. Ja, dat is niks voor mij, is voor mijn kleinkinderen en daar moet ik niks mee. En toen zei ik op een gegeven moment, en toen dacht ik dus op een gegeven moment van, joh, waar komt dat vandaan? En als je gaat uitzoeken hoe dat zit, dan zie je dat die hele generatie nu, wat we dan oude management noemen, die hebben het internet niet meegekregen. Dat ook niet in hun opleiding. Hè? Want dat kwam er toen net allemaal aan. Dan zit je in eind jaren 1995 volgens mij ergens. En eigenlijk als je dat niet vanaf begin af aan al meekrijgt. En je haalt dat later niet op. Dan wordt dat gat in die afstand wordt alleen maar groter. En dat speelt bij veel oudere managers ook mee, dat het eigenlijk bij hun nooit in het proces is geïntegreerd, dat ze het niet in een opleiding hebben gehad, daar altijd iemand voor hadden, die de dingen wel voor hen deed. En dat heb ik ook wel eens in meetings meegemaakt, dat je inderdaad zei van, joh, download het even, haal je van het bureaublad af. Nou, dat ging hem gewoon echt niet worden. Ik ken de reclame nog, hè? Ga met uw muis uit de rechterkant van het scherm.
Ja. Maar, die ken ik niet.
Nee, ja, precies. Maar dat is wel zo. Als je er niet mee opgegroeid bent, dat maakt denk ik een hemelsbreed verschil.
Van de andere kant, om het positief te bekijken, de snelheid en het gemak waarmee we nou van de ene naar de andere Teams meeting gaan. En eerst wat voor platform zitten we? En het loopt allemaal lekker door elkaar. En ik hoor meer nog dan, het was druk op kantoor, van ik zat de hele dag in calls. En dat gaat ook iets met ons doen. Want dat is ook verschrikkelijk vermoeiend. Want wij zijn gewend, we zitten hier met z'n drieën bij elkaar. Als drie hele gezellige mannen. We kijken elkaar aan. En wij zijn niet gebouwd om in een heel klein schermpje te kijken. Want onze hersens proberen op die 5 vierkante centimeter... proberen een connectie te maken. Dat lukt niet. We proberen te zien wat de emotionele uitdrukking is. Dat lukt ook niet. Dus in die zin is het veel vermoeiender dan wij denken om de hele dag in calls te zitten.
Maar toch zou je dat technisch moeten kunnen oplossen door gewoon met grotere schermen te werken.
Dat gaat ook, of, denk
Mike,
ik, allemaal
we gebeuren. We hebben ooit in het begin hebben het gehad over vergaderen met een hologram.
Ja,
met andere woorden,
avatars, hologram. En dat gaat komen, absoluut.
Dan heb je dat stukje, heb je waarschijnlijk lichaamstaal, zie je dan ook weer.
Tussen nu en 5 jaar, we zitten nog gewoon verschrikkelijk ouderwets op die vlakjes te kijken. Dat gaat natuurlijk verschrikkelijk snel veranderen. Dat je gewoon staat en inderdaad met elkaar, bijna alsof het life size is.
Precies.
Met elkaar
er is op Discovery is een hele interessante documentaire. En dat gaat erover dat dingen die wij hebben uitgevonden de laatste decennia, waaronder ook een mobiele telefoon, dat komt allemaal uit science fiction films. Dat mensen dachten van, oh wat gaaf, dat moet kunnen. Nou ja, beat me up, Scotty, we kennen hem allemaal, de term. Ik geloof er ook in dat het is nu nog science fiction, maar dat we dat prima op kunnen lossen. En het zou natuurlijk fantastisch zijn dat je inderdaad van naar dat blokje in dat scherm, wat jij zegt, Paul, dat je gewoon een hologram voor je hebt staan. Dat is natuurlijk, en als dat 1-op-1 is en het is ook nog echt, ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En dat komt, als ik dat van de grote partners van ons ook hoorde, de grote techboys uit Amerika, die zijn er al heel veel mee bezig. Ja. Die zijn er heel veel in te investeren om het allemaal, ja.
Trouwens gezien hoe zo'n hologram werkt, dat is fantastisch.
Ja.
Het zijn eigenlijk ventilatoren.
Ja, nee, maar je ziet het ook nu, de optredens. Hè? Dus als je het hebt over ABBA, hè, dat is de ABBA-tour. Dat zijn avatars of hologrammen. Ja. Dat kun je misschien, konden wij ons dat 5 jaar geleden niet voorstellen, dat zo'n hele zaal uitverkocht is om naar een hologram te kijken en daar een geweldige avond te hebben. Ja. Dus it's around the corner.
Ja, absoluut.
Heel interessant. We gaan er zo nog eventjes afronden. Verder. Ik ben ook namelijk heel erg benieuwd, Paul, wat er nu bij jouw achterban leeft.
Iedere maand schuiven toonaangevende gasten aan om nieuwe trends en ontwikkelingen met elkaar te delen. Management tools, cybersecurity, de werkomgeving, werkgeluk en veel meer. Wat speelt er? Wat kunnen we van elkaar leren? En wat zijn de trends en actuele ontwikkelingen?
Ja, en vandaag is dan die speciale gast. Paul Gieraerts, voorzitter van NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. En we hebben het dus eigenlijk over de kloof die ontstaan is tussen het jonger en het ouder management. En met name ook door middel van de technische ontwikkelingen die er zijn, social media. En dan met name de binding met de nieuwe generatie instromers. Ja, daar hebben we het eigenlijk ook wel eventjes over gehad. Maar één ding hebben we niet benoemd. En dat is wel wat je veel hoort over de nieuwe generatie instromers. Die zijn juist wel graag op kantoor. Omdat ze daar meer leren dan van achter hun bureau thuis.
Ja, en we moeten ook zeg maar de waarheid onder ogen zien. Maar ook geen karikatuur van maken. Als je kijkt, nieuw initiatief. Daar heb je ook vast van gehoord. Van Rutger Bregman. De School of Moral Ambition. En dat is eigenlijk verzamelen, laten we bij elkaar komen om hoe kunnen we deze wereld beter maken. Geweldige frame van hem zegt, als je een taartschep hebt, een elektrisch grasmaaier en een labrador, ben je hopeloos verloren. Dat is die generatie, forget it. Maar wat is de werkelijkheid? In zijn eigen School of Moral Ambition, meer een beweging. Daar zie je dat hij heeft dan circles van mensen die bij elkaar komen. En de grap is, dat zijn alle generaties door elkaar. Dus het archetype dat Extinction Rebellion zijn alleen maar de twintigers. En de andere generatie die komt wat laat op gang. Nu zie je dat mensen die echt betrokken zijn om de wereld toch qua leiderschap en ambitie wat beter te maken. Dat is het wel het mooie om daar te zien. Dat gaat dwars door alle generaties heen.
Ja. Wat zou binnen een bedrijf, anno nu, op het moment dat je toch met een gegeven hebt dat heel veel mensen thuis werken, 2 keer in de week naar kantoor, de bindende factor kunnen zijn. Wij hebben het in het verleden wel eens gehad over, zet er gewoon een sterrenchef neer. Als ze niet in de kantoor willen komen, dan komen ze vanzelf al.
Nou, ik begeleid het bedrijf Purpose in Utrecht. Ze hebben 1 wet, het moet allemaal nog aan de lunchtafel passen. En dat is ook letterlijk 1 lunchtafel. Er liggen gewoon prima dingen, geen kaviaar, maar gewoon vers en goed. Iedereen smeert daar zijn boterham of pelt zijn eitje. En er is 1 wet. Het mag niet over werk gaan. Dus dat ene moment met elkaar. Als je op kantoor bent. Heb je een verbinding. En natuurlijk gaat het af en toe over die ene klant of een project waar je trots op bent. Maar het zorgt echt voor een binding. En daar zitten alle leeftijden door elkaar. Van 23 tot 55. En dat werkt. Dus dat eten bindt. En de grappige. Ik sprak gisteravond iemand die voor een hele grote, ik zal ook geen naam noemen, een Franse cateraar werkt in Nederland. En daar zie je een ontwikkeling. En die zie ik toen ik erop ging letten. Hè, dan zie je het pas. Dat de rol van bedrijfskantine, dat is meer van een plaats waar we gevoed worden, want je moet toch eten gedurende je werkdag.
Ja, dat is de Nederlandse interpretatie.
Ja, dat is heel Nederlands, maar zo was het wel. De kantine of het bedrijfsrestaurant met het broodje kroket en de kleffe kaas. Dat is voorbij. Dat zijn allemaal restaurants geworden met top barista's. En vorige week bij Malmberg, grote uitgever. Nou, de receptie was helemaal nergens meer te vinden. Het was 1 grote koffiecorner met allemaal verse zaken. Goede koffie, goede barista's. Waarom? Het is een meeting point. Als we dan die dag op kantoor zijn, misschien die 2 dagen. dan moeten we ook kwalitatief met elkaar hier die tijd doorbrengen. En daar wordt eten en drinken veel belangrijker.
Leuk dat je dat vertelt. Want Mike, wij hebben het daar in dit programma 3 jaar geleden volgens mij al over gehad. Dat super belangrijk zou gaan worden.
Ik loop 3 jaar achter, jongens. Sorry.
Nee, dat geeft niet. Maar dat is een
nee. Maar weet je
dat
wij
het niet gezien hebben. Waar hadden jullie?
Wat was jij weer als visionair? Wat zag jij 3 jaar geleden, Mike?
Kijk, waar het begon was namelijk, en dat kunnen we ons allemaal nog herinneren, dat Google zo hip was, wat er een poolbiljart neergezet op kantoor. Je weet dat nog?
Oh, ja.
En toen kwam de tafeltennistafel.
De zitzak.
Ja, en het is natuurlijk een kwestie van doorexerceren. Dat je natuurlijk kan denken van ja jongens, als dit begint dan moet dat verder gaan. Want er is niets onaantrekkelijkers dan een onaantrekkelijk kantoor.
En wat zei je, een TL-fabriek?
Ja, zo'n hol met TL-lamp aan het plafond. Moet je luisteren. We hebben op een punt gezeten dat we allemaal in een kantoortuin zaten. Dan mocht je eigen plastic kubus meenemen met je foto's van die familie erin. Die kon je de hele dag ronddraaien. Van de dag stopte die weer in je tas. Nou, dat zijn we. Ja, het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Je denkt, joh, dat moet anders, dat moet beter. En wat Paul net zegt, is natuurlijk heel mooi dat je hoort van, joh, als we die dinsdag en donderdag dan op kantoor zijn, dan lopen we alleen maar meeting na meeting na meeting in. Dat juist die lunch, als je dat ook gewoon een stelregel zet, jongens, dan is er gewoon even niets. Dan gaan we over andere dingen praten. Dat perfect helpt om dat te doorbreken.
Is dit dan langzaam maar zeker een beetje waar we mee kunnen afronden? Of heb je nog 1 tip, Paul?
Blijf nieuwsgierig.
Ja, en ik denk, dit is weer alles waar het Anders Werken Summit over gaat op 18 juni. Dat we eigenlijk alle verschillende managementgroepen, zowel HR, IT, facilitair, algemeen, inzicht willen verschaffen in waar loop je nou met elkaar tegenaan? Hoe ga je dat met elkaar oplossen? Ja, Paul? Ja, wat?
En iedereen heeft daar een rol in. Dat vind ik mooi wat je zegt, want het is niet van HR, het is niet van lijnmanagement, het is niet van ICT, het is...
Through the line.
Ja.
Mag ik jullie bedanken voor de komst weer. Wederom, Paul, jij in het bijzonder.
Dankjewel.
Je bent in ieder geval aanwezig tijdens het forum van het Anders Werken Summit. Anders Werken Summit in Amersfoort. Wanneer is het?
18 juni vanuit de Rijtijgerloods in Amersfoort. Nou, Ron en jij ook weer ontzettend bedankt voor al het snoepgoed, de confetti en jouw input vandaag.
Graag gedaan. Graag gedaan. Nou, en wil je deze uitzending terugluisteren met dit gesprek of andere afleveringen, dan kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Bedankt voor het luisteren.
Elke vierde vrijdag van de maand tussen 2 en 3, Anders Werken. Met Ron Lemmens en Mike Stern op New Business Radio.